Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Welkom.
Dankjewel.
Ja, welkom Paulien. Ja, je bent een van mijn helden als het gaat om transformatie in de zorg, hè? Dat weet je wel.
Nou, dat zeg je me nu.
Nee, dat vind ik. En ik ben ook vereerd dat je hier me aan wil schuiven in mijn podcast. De podcast van VWS over waar we echt de doeners aan het woord willen laten. En jij bent voor mij een exponent van het doen en het leven. Van het mooie plan, het transformatieplan Mooi Maasvallei, waar jij echt het gezicht van bent. Daarom vind ik het fijn dat je hier bent. En ik wil eigenlijk vragen van, ja, kan je jezelf even nog iets meer introduceren dan dat ik het tot nu toe al heb gedaan?
Tja, nou graag. En dankjewel voor deze uitnodiging. Mijn naam is dus Paulien en ik werk nu ruim 8 jaar in Boxmeer. Ik kom van oorsprong uit de verpleging, zowel in het ziekenhuis opgeleid als in de psychiatrie. En ik ben daarna gaan leiding geven in de psychiatrie, in verpleeghuizen, Nederlands Kankerinstituut, Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En zo ben ik langzaam steeds een stapje verder gekomen en ben ik nu bestuurder bij Pantijn. Wat zowel het Maasziekenhuis is, een echt streekziekenhuis met verpleeghuizen en thuiszorg. En ik geloof heel erg in de samenwerking van zorg met welzijn. En dat is eigenlijk gedurende mijn loopbaan zo gegroeid. Dus ik vind het geweldig dat we nu Mooi Maasvallei hebben in de regio Land van Kuiken, Noord-Limburg.
Super. Kan je iets meer vertellen over van, oké, zorg en welzijn. In de rest van dit land komt het wel op, maar het is nog een komende, hè? Kan je iets vertellen over van hoe heb je daar handen en voeten aan gegeven? Want je bent al een tijdje bezig. Hoe doe je zoiets?
Ja, dat is best eigenlijk heel simpel. De eerste vraag die je natuurlijk hebt als je ergens nieuw begint is, waar ben ik nou er nou eigenlijk voor? En waar zijn de medewerkers mee bezig? En iedereen is natuurlijk bezig met zorg verlenen. Maar als je dan één tandje verder denkt, dan ben je zorg aan het verlenen met de bedoeling om inwoners, vaak zijn het patiënten als ze bij je komen, om die mee te helpen om hun leven zo goed mogelijk te kunnen leven. Om te zorgen dat ze beter worden en weer aan het leven deel kunnen nemen. En als je dan bedenkt dat je dat natuurlijk zelf maar voor een heel klein deel doet, maar dat ook huisartsen daaraan bijdragen, dat de wijkverpleging dat doet, maar dat juist ook mensen van welzijn en de gemeente daar zo'n onderdeel van zijn, dan wordt het natuurlijk heel makkelijk om vanaf het begin te zeggen, wie zijn dan mijn collega's? Mijn collega's natuurlijk van de zorgverleners, maar ook de collega's van welzijn. Wie zijn de wethouders en de burgemeesters van de gemeente? Sterker nog, eigenlijk, wat doen anderen nou met dezelfde bedoeling? Namelijk inwoners ondersteunen. Die inwoner heeft verschillende rollen. Soms zit hij op school, hij is vaak werknemer, soms is hij bij jou patiënt. En de kunst is natuurlijk dat je met z'n allen daarnaar wil kijken wat je nou aan iemand in zijn gewone leven kan toevoegen. En dan word je opeens, krijg je een heel ander perspectief. Maar vergroot je ook je werkveld en ga je automatisch andere dingen doen.
Dus je begint echt met een soort bewustzijn of wording van, eigenlijk wat maakt een mens eigenlijk allemaal wel niet mee? En wat is mijn kleine rol daarin? Ja. Wel heel bescheiden geredeneerd ook. En op het moment dat je dan dat bewustwording en zijn hebt van, de persoon maakt in zijn leven heel veel mee en heeft heel veel verschillende rollen. Hoe ga je daar dan mee verder?
Ja, als het jezelf bewust wordt, dan is het leuk om collega's daarin te gaan ontmoeten. En het is nog leuker als je dat eigenlijk met elkaar zegt. We hebben allemaal maar een hele kleine toevoeging in het leven van zo'n inwoner, hè, op een moment. Maar als je dat met je medewerkers bespreekt, dan herkent iedereen dit allemaal. En we hebben natuurlijk best iets geks gedaan in Nederland. Dat we de laatste 20, 30, 40 jaar onze medewerkers natuurlijk geduwd hebben in een stramien om alleen maar dat te doen waarvoor ze in dienst zijn. Terwijl die medewerker natuurlijk vaak heel goed weet, ja, nu kan ik iets doen, maar soms kan ik iets niet doen. En dan wil hij heel graag contact zoeken met iemand anders die wel die inwoner kan helpen. Dus doordat je bestuurlijk elkaar opzoekt, maar daarmee je medewerkers ook de gelegenheid geeft ook met elkaar connectie te krijgen, gaat er opeens een andere flow komen. Mensen gaan elkaar opzoeken.
Mm-hmm. Maar je zegt zelf eigenlijk al, zo zijn we op dit moment niet georganiseerd. Zo zijn de functieprofielen niet geschreven, zeg
nee,
maar.
Klopt.
Ben je daar dan mee begonnen of is dat weer te blauw geredeneerd?
Wij zijn vooral begonnen om onze bedoeling, onze verwondering misschien wel over waar we nu in zitten, om die te bespreken met medewerkers. En het aardige is van in ieder geval zorgmedewerkers, hè, medisch specialisten, verpleegkundigen, wijkverpleging, de medewerkers in het verpleeghuis, de huisartsen, dat die allemaal heel goed snappen wat je bedoelt. En die zeggen allemaal, wij zijn opgeleid voor een bepaalde vorm van zorg, maar dat kunnen wij veel beter als we met elkaar in connectie staan. Dus de huisarts die het logisch vindt om met de specialist te overleggen, hoef ik geen functiebeschrijving voor te maken, weten ze prima van elkaar. Maar als je ze gelegenheid geeft om met elkaar die verbinding te hebben, dan zie je opeens gebeuren dat, in ieder geval bij ons in de regio, die medisch specialist snapt dat die huisarts hem regelmatig belt. En dat die specialist ook snapt dat hij dan wel de telefoon aan moet nemen, want dan kan de huisarts verder in de spreekkamer om de goede zorg aan die patiënt te geven. Dus doordat mensen elkaar kennen, maar ook vertrouwen met elkaar hebben, ja, zie je dat je andere vormen van zorgverlening inzet. En dat is zo leuk om daar aan bij te dragen.
Mm-hmm. Ik begrijp het, maar ik probeer er nog meer het concrete te krijgen van. Want hoe doe je dat dan? Je zegt, ik leef het voor, hè, als bestuurder. Wij bestuurders kennen elkaar, dus moeten ook die professionals elkaar meer gaan leren kennen. Maar wat ben je dan gaan doen? Ontmoetingsdagen gaan organiseren? Of?
Nee, we hebben vooral aan medewerkers gezegd, waar zitten nou de mensen waar jij het meest contact mee zou willen hebben? En neem nou de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En dat is niet zo moeilijk, want dat weten ze wel. Ze komen elkaar tegen op een huisartsenpraktijk. Ze komen elkaar tegen bijvoorbeeld in de afstemming bij de gemeente. Ze komen elkaar tegen op regiodagen, waarin bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten elkaar ontmoeten. Er zijn al allerlei ontmoetingsmomenten. Hoef je dus niet zoveel voor te doen. Mm. Je wil wel tegen ze zeggen, praat nou eens met elkaar wat je samen slimmer zou kunnen doen dan dat we ieder voor zich nu doen.
Dus ze kenden elkaar wel, maar ze deden er nog onvoldoende mee, ja. Zoals dat jij. Oké. En nu heb ik al eerder gehoord, hè, van een huisarts uit jouw regio, die dan in zijn of haar 06 heeft staan. Althans, het was een zij, dus het staat in haar 06. Eigenlijk ook gewoon alle medisch specialisten van jouw ziekenhuis heeft staan. Maar dat krijg je ook toch niet zomaar voor elkaar?
Nee, dat moet groeien. Dus het is belangrijk dat je als bestuurders tegen elkaar zegt, het heeft meer waarde, dokters, specialisten, verpleging, dat jullie elkaar kennen. Mm-hmm. En op het moment dat men dat ook tegen elkaar zegt, ja, dan hoef je niet zoveel te doen. Dan gaan ze zelf met elkaar telefoonnummers uitwisselen. Dan zeggen ze zelf tegen elkaar, god, wel handig als je mij dan even belt, want dan kan ik met je meedenken. Dat komt allemaal eigenlijk automatisch daarna, als jij maar gelegenheid geeft dat mensen dat met elkaar doen. Mm-hmm. Heel vaak zeggen we, nee, dat kan niet, want het past niet in de DBC. Of we hebben te veel huisartsen die niet georganiseerd zijn. We hebben allerlei redenen vaak om te zeggen dat het niet mag. Ja. Er is maar één reden dat mensen het wel doen. Dat is als je zegt, willen jullie dat met elkaar afstemmen, hoe het slimmer kan?
Ja, en toch schiet je jezelf daar ook wel een beetje mee in de voet dan. Een ziekenhuis wordt betaald op basis van de ziektezorg die zij weten te leveren. En niet op het voorkomen van zorg bijvoorbeeld. Dus ik kan me zo voorstellen dat het wel heel fijn als we elkaar snel weten te vinden. Maar daarmee is die patiënt misschien wel sneller uit het ziekenhuis. Terwijl hoe langer die in het ziekenhuis ligt, hoe meer die ook oplevert.
Ja, dit vind ik echt fijn dat je dat vraagt. Want dit vind ik echt nog het denken vanuit de traditionele wereld waar we nu in zitten. Maar de verandering waar we allang eigenlijk mee bezig zijn, maar dat nog niet zo scherp tegen elkaar zeggen, is dat we in de komende 6 jaar een verdubbeling krijgen van de zorgvraag. Mm-hmm. Met hetzelfde aantal medewerkers, dus ook met hetzelfde aantal bedden wat we hebben. Dus als wij niet zorgen dat we 50% van de zorg die we nu hebben om gaan buigen naar meer zorg thuis of zelfs voorkomen van zorg, dan zou mijn ziekenhuis 2 keer zo groot moeten worden. Maar dat wordt het niet. Ik heb ook niet meer medewerkers die dat grotere ziekenhuis zouden kunnen bedienen. Dus ik ben dolblij dat het ons lukt om al zoveel voor te zijn, zodat we het ziekenhuis gebruiken voor die mensen die daar ook echt thuis horen.
Mm, geen zorgen whatsoever.
Nee, juist niet.
Mooi. En als je dan toch de gelegenheid hebt om zeg maar verder te dromen, hè? Nu kennen de professionals elkaar, hoe zie je het dan verder gaan?
Ik geloof echt dat als je heel nauw met elkaar samenwerkt, hè, zorg, welzijn, met de gemeente, wat mij betreft ook wat de scholen en de werkgevers doen, hè, want daar begint het natuurlijk om gezond gedrag bij je inwoners toch actiever voor het voetlicht te brengen. Hè. Kinderen die je leert om gezond te blijven en te zijn. Werknemers die ook leren om hoe kan ik nou aan de ene kant opvoeder zijn, mantelzorger zijn en toch mijn eigen balans erin te houden. Ja, daar begint het. En als je dat met elkaar doet, ja, dan is het buitengewoon interessant om te zien hoe financiering straks gaat helpen om daar ook de goede prikkels voor te geven. Dus als je het mij vraagt, dan is samenwerken met elkaar geen vraag meer. Dat horen we al lang te doen. Dat hebben we ook te doen met hetzelfde aantal medewerkers wat we hebben met die verdubbeling van de zorgvraag. Maar wat echt gaat helpen is een andere financiële prikkel om dit ook nog veel meer te versnellen.
Want we spreken over meer samenwerkingen binnen het zorgdomein, dus van professionals onderling. Maar wat zou jouw advies nou zijn voor een individuele verpleegkundige die wel dit soort kansen ziet, maar niet meteen weet hoe ze dit soort kansen kan verzilveren?
Dat lijkt me ook best ingewikkeld voor een verpleegkundige alleen om deze verandering in gang te zetten. Het is natuurlijk het samenspel van die zorgverleners met elkaar om kleine veranderingen mogelijk te maken. Dus wat je hoopt is dat verpleegkundigen, specialisten, huisartsen zich uitspreken over wat zij ervaren dat er beter kan. En dat is natuurlijk eigenlijk een proces wat continu doorgaat. Dat ga je niet even aanzetten. Daar kan je niet van zeggen, nou, we praten 1 keer met de medewerkers en dan gaat het wel gebeuren. Dus wat ik in huis doe, is heel veel praten met de medewerkers over wat zien we nou dat er aan veranderingen aankomen, hoe kunnen wij ons daar nou toe gaan verhouden en wat heb jij dan nodig in je dagelijkse werk? En dan is het aardige dat die medewerkers ook vaak gewoon inwoners zijn in de regio. Dus als je het dan hebt over gezondheidsbevordering of het ondersteunen van gezinnen, dan weten ze vaak ook uit de praktijk, niet alleen omdat ze in het werkveld zitten, maar ook gewoon thuis en in de tuin, wat er beter gedaan kan worden met elkaar.
Dus niet direct advies voor de individuele zorgprofessional, maar eigenlijk ook indirect veel advies voor de medebestuurders, als ik je zo hoor. Want het begint toch ook echt met cultuur en een heel veel gesprek en oog hebben voor.
Ja, het is beide. Het is echt beide. Als je elkaar als bestuurders niet vindt, mm-hmm, is dit best ingewikkeld. He, daar moet je dan als bestuurder heel veel tijd en moeite in stoppen. Maar dat doe je met elkaar om je eigen medewerkers het ook de ruimte te geven voor die verandering. Dus het is beide. Je moet echt op alle niveaus schakelen, hè, ook met managers. Die soms denken, ja, ik heb toch een opdracht om een onderdeel van een ziekenhuis of een verpleeghuis of in de thuiszorg te leiden. Maar ook die moeten mee richting geven aan de medewerkers en zoeken naar wat er slimmer en beter kan in de samenwerking. Hm. Dus je praat met iedereen.
Maar dat vind ik binnen een ziekenhuis al heel erg ingewikkeld, ja, lijken. Laat staan dat je er nog eens andere lijnen bij weet te betrekken, hè? Zoals de eerste lijn met huisarts, et cetera. Of derde lijn, of wat dan ook. Ja, hoe zie je dat dan voor je?
Nou, dat klopt helemaal. Het is dus ook heel ingewikkeld. Daarom zijn we in Mooi Maasvallei al minstens 10 jaar bezig. Duurt het dus ook wel een aantal jaar voordat medewerkers elkaar tegenkomen en zeggen, ja, we gingen het toch anders doen. Oh ja, wat leuk. Nou, dat hebben we nu een keer gedaan. Dus het ergste wat je kan doen is dit als een soort project benaderen en zeggen, nou, dan hebben we over 2 of 3 jaar, dan hebben we dit voor elkaar en zo gaan we het doen. Want het gaat om gedrag van mensen. En we moeten ons realiseren, al die medewerkers zijn elke dag al best wel heel druk. Hè? Er is niemand die denkt, nou, wat zal ik vandaag eens gaan doen? De druk op medewerkers is hoog. En toch is het zo dat als je er met ze over spreekt, dan geeft het bijna opluchting dat ze opeens hun vak op een net iets andere manier mogen uitvoeren. Meer in de samenwerking, omdat ze zien dat dat een groter effect heeft voor die inwoner.
En hoe ga je dan om met die zorgprofessional die zoiets heeft van, ja, maar ik ben 30 jaar geleden op een bepaalde manier opgevoed. Toen heb ik protocollen aangeleerd en dat is wat ik blijf doen, want dat is hoe ik ben opgevoed.
Nou, ik zeg altijd maar, gelukkig gaat niet iedereen meteen in de verandering, want dan weet ik niet of we het nog aan zouden kunnen. Dus tegen medewerkers die zeggen, nou joh, maar ik doe het toch eigenlijk heel erg goed, zeggen we ook, nou, kijk het rustig aan. Je hoeft nog helemaal niet mee te doen, maar zorg wel dat je de boot niet mist. Dus op het moment dat we met z'n allen harder gaan, ja, dan zou het wel fijn zijn als je ook kijkt hoe jij erbij aan kan sluiten. Dus we richten ons op de mensen die eigenlijk voorop willen lopen in die verandering. En dat werkt heel goed ook in de energie. Als je je niet richt op de mensen, hè, dat proberen we vaak in Nederland, de laatste Mohikanen, die moeten eerst ja zeggen en dan gaan we pas veranderen. Mm-hmm. Ja, dat gaat natuurlijk niet in zo'n grote verandering. Dus je begint bij de mensen die willen, die het voor ogen hebben, die zeggen, hè, een wijkverpleegkundige die zegt, oh, ik ben wel even met iemand van de gemeente. Oh, ik ken wel iemand van welzijn. Oh, dan kan ik daar wel eens even mee kijken hoe we dat in onze wijk gaan doen. Dat zijn de mensen die je zoekt. En dat wordt een steeds grotere groep.
Dus wat je buiten doet, doe je eigenlijk binnen ook. Op zoek naar de juiste koplopers en dan die voeden.
Ja.
Als je dus met die koplopers zowel in je eigen huis verder wil, maar die worden vaak ook nog wel weer teruggefloten, hè, door die 90% niet-koplopers, om het maar zo uit te drukken. Hoe blijf je ze motiveren om koploper te blijven?
Ja, ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat je als bestuur echt consequent dezelfde boodschap en dezelfde richting blijft aangeven. Als ik zou gaan wieberen in de zin van, ja, we hebben nu wel gezegd samenwerken, maar we doen het toch dit jaar even niet, dan ben ik de koplopers kwijt. Dus het begint toch bij je eigen gedrag, dat je heel consequent bent in de boodschap uitdragen, in de richting geven, in de bedoeling schetsen van wat je met elkaar wil bereiken. En soms onderschat ik zelf wel eens hoe belangrijk dat is. En pas tegen de tijd dat je eigen medewerkers eigenlijk jouw woorden hoort gebruiken van, nou, we zijn aan het samenwerken, dat willen we ook, dat we dat samen doen. Kijk eens, we bereiken mooie dingen daarmee. Ja, dan kan je bedenken als bestuur, oké, nou kan ik een volgend stapje gaan zetten. Mm-hmm. En je moet je realiseren hoeveel tijd en moeite dit kost. Dit doe je niet even erbij.
Kost veel, ja. Mooi, mooi gezegd. Ja, en dan is het dus eigenlijk, want ik hoor je eigenlijk niet zeggen dat die koplopers X, Y en Z moeten gaan doen. Dat moeten ze dus zelf bedenken, want daarvoor zijn zij de koplopers inhoudelijk, om ze uit te drukken. Maar als bestuurder moet je wel de juiste toon aan de top consequent dezelfde ruimte blijven bieden, als ik jou zo goed hoor.
Ja, dat klopt helemaal. En het is natuurlijk voor medewerkers heel motiverend als ze zien dat een bestuurder van een ziekenhuis dat samen met de bestuurders van de huisartsen en van welzijn en van de gemeente doen. Dus wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar een bijeenkomst gehad met allerlei leidinggevenden uit de hele regio van zorg en welzijn en de gemeente, maar ook van de scholen, ook van werkgevers. Dat werd geleid door onze wethouder. We hadden 200 man in de zaal, van de Valk afgehuurd. En je voelde daar de energie komen doordat die wethouder zei, kijk, hier zijn we met z'n allen mee bezig. Dat doen we met zorg en welzijn, maar ook met de scholen. En kijk eens, jongens, waar jullie nu al mee bezig zijn en wat we met elkaar aan het bereiken zijn. Nou ja, ik hoop dat ik het je over kan brengen. Uh-huh. Het voelde dus ook echt zo energiegevend. Doordat je met z'n allen hetzelfde voor elkaar wil krijgen.
En nou vind ik het mooi, want we hebben een tijdje gesproken over het zorgdomein en wat je daarin kan doen, ook als bestuurder. En nu leg je zelf en maak je zelf het bruggetje, zeg maar, ook weer richting welzijn en de gemeente. Maar als ik daar nou zo kijk, dan zijn dat organisaties die op een hele andere manier werken. Met een heel andere cyclus, andersoortige types waarschijnlijk ook. Kan je daar nog eens wat over vertellen? Want dat kan me voorstellen dat nou ja, naast tijd ook heel veel openheid in denken zou moeten moet meenemen om überhaupt, zeg maar, met zo'n een wethouder op die manier zo'n verbinding aan te kunnen gaan.
Ja, dat is heel interessant. Ik ken het speelveld van wethouders echt niet. En ik durf te zeggen dat de wethouder dat ook niet helemaal weet van bijvoorbeeld een bestuurder van de VVT of een ziekenhuis. Maar op het moment dat je elkaar vindt in de echte bedoeling, Namelijk, als jij iets doet en ik doe iets, samen kunnen wij meer doen voor de inwoners dan ieder voor zich. Ja, dan heb je eenzelfde speelveld. Dan ben je vooral geïnteresseerd in de ander. Dan wil je graag weten wat hij voor elkaar kan krijgen of welke belemmeringen er zijn. En dat wil hij ook van jou weten. En op het moment dat je werkelijke aandacht voor elkaar hebt, ga je een ander soort gesprek voeren. Mm-hmm. En dat is misschien wel het moeilijkste in ons gewone leven. We hebben het al heel druk. Ja. Dus om ruimte te maken om werkelijke interesse te hebben in die ander en daar dan ook nog iets mee te doen. Ja, als dat al niet in je tijd past, dan past het zeker niet in de huidige systematieken waarin we werken. Mm-hmm. Maar daaroverheen wil je toch samen iets voor elkaar krijgen. Dat moet dus een innerlijk gevoel zijn om dat te willen doen.
En hoeveel FTE werk jij ook alweer?
Nou, gewoon één. En een beetje.
Ja, en toch zoek je steeds weer al die samenwerking en contacten op van mensen waar je eigenlijk normaal gesproken misschien niet direct toe en hebt mee samen te werken.
Ja, dat klopt.
Maar dat is nogal wat.
Ja, dus ergens zit een vuurtje in je wat je drijft om dit toch te doen. Mm-hmm. En waar je mee begint is zoeken naar die andere mensen die ook zo'n vuurtje hebben.
Mm. Komt de koploper weer om de hoek kijken?
Ja, daar komt de koploper om de hoek. En ja, je hebt een paar mensen nodig die echt verder denken dan dat wat er al aan hun functie is gekoppeld. En wat heel belangrijk is. En die zijn er en die vind je ook. Ja, en als je dan samen gaat, ja, dan ben je eigenlijk niet meer te stoppen met elkaar. Maar dat gun ik iedereen, dat je op zoek gaat naar je eigen innerlijke vuur, je gedrevenheid. Elk woord daarvoor is goed. Iedereen past een ander woord. Maar zoek naar de mensen die dat ook hebben en waar je je samen mee wil verbinden.
Mooi, mooi. Je praat vanuit heel veel vuur, eigen vuur eigenlijk over. Hè? Het gewoon veel breder durven denken dan dat je eigenlijk gisteren dacht. En je hebt het ook over zorg en dat koppelen aan welzijn. En dat zoveel, op het moment dat het vuurtje helemaal overslaat, dan is het dus niet meer te stoppen, zeg maar. En als je nou eens vanuit jouw regio naar het landelijke kijkt, en dan eens verder droomt, zeg maar, van wat zou je daar dan weer meer willen gaan zien? Want daar wordt het natuurlijk ook alweer heel erg ingewikkeld als je het hebt over samenwerking en vuur, et cetera.
Ik geloof dat het niet alleen aan Mooi Maassalei is om een aantal gedreven bestuurders te hebben. Die heb je overal. De grote vraag volgens mij in Nederland is, hoe kunnen we wat minder vanuit toch de complexe systemen denken en medewerkers op hun plaats houden om gewoon te doen wat ze moeten doen. Maar hoe geven we weer het vuur terug aan die zorgmedewerkers met welzijn en met die gemeente? En die mensen willen wel. Mm. Die zijn gewoon opgeleid om het goede te doen. Die krijg je enthousiaster en ook enthousiaster om in de zorg of welzijn te blijven. Als je natuurlijk aansluit bij wat zij weten dat het beste is voor die inwoner. Die hou je enthousiast als ze mogen samenwerken met elkaar, zonder dat ik roep, het past niet in de DBC en dat mag je niet doen, want je moet meer patiënten zien of je moet meer naar de mensen thuis. Mm-hmm. Dus het omkeren, anders benaderen van onze medewerkers dan dat we dat nu vanuit de systemen doen, dat is volgens mij de omslag die we in Nederland moeten maken.
Super interessant. En ik hoor je praten over zorgprofessionals. En over bestuurders, landelijk, regionaal. Hoe kijk jij aan dan tegen de rol van zeg maar de inwoner, van de mens zelf? Heeft die ook een rol te pakken?
Die heeft een buitengewoon belangrijke rol, want daar doe je het voor. Dus die inwoner, die weet best wel goed wat hij nodig heeft. De gemiddelde inwoner kan heel goed zeggen, ik ben best wel gelukkig, ik leid mijn leven. Of als er iets met hem aan de hand is, wat hij daarvoor nodig heeft. Wij duwen die inwoner heel vaak in ons systeem. Namelijk, u moet eerst naar de huisarts en dan 3 keer bij de huisarts en dan toch maar naar het ziekenhuis. Die huisarts die kan vaak niet anders dan als het acuut is toch maar naar die SCH doorsturen. Terwijl wat die inwoner heel vaak ook vraagt is, kan je me helpen bij een belangrijke levensvraag? Alleen, dat kan de zorg niet altijd geven. Kunnen mensen van welzijn wel? Kunnen soms mensen van de gemeente veel beter als het gaat om financiële problematiek. Dat kunnen heel vaak andere inwoners nog veel beter dan dat de zorg dat kan. Alleen dat sluiten wij af. Dus doordat je weer teruggaat naar wat vraagt die inwoner, wat heeft die nodig, kan dat gegeven worden door, nou zeg even, de buren en de buurt. Of kunnen anderen dat doen, anderen dan de zorg? Ja, krijg je een heel ander leefmilieu waarbinnen je elkaar probeert te helpen. En daar wil je graag naar terug. Dat hebben we natuurlijk vroeger wel gehad. Maar ja, we zijn zo individueel geworden. Ja, dat je denkt, als het niet goed met je gaat, dat je alleen nog maar naar de huisarts kan gaan. Maar 1/3 van de zorgvragen bij de huisarts is geen zorgvraag.
En is dat dan ook 1/3 van de zorgvragen bij de huisarts die door de inwoner zelf zeg maar opgepakt zou moeten kunnen worden?
Soms niet, soms wel. Heel vaak is er toch misschien ondersteuning van welzijn nodig. Het kan natuurlijk gaan over werkeloosheid. Daar kan je echt heel veel lichamelijke klachten van krijgen. Het kan gaan omdat je kinderen het niet goed doen op school. Daar kan je veel lichamelijke klachten van krijgen. Financiële moeilijkheden. Dus er zijn genoeg zaken in het leven waar je nou niet mee om zou kan gaan. Maar die natuurlijk niet door de huisarts of de wijkverpleging of een medisch specialist opgelost kunnen worden. Mm-hmm. Dus je probeert het palet waarin een inwoner zich gesteund kan voelen, probeer je te vergroten.
En wat zou jouw advies zijn aan de, zeg maar, de gemiddelde inwoner, misschien wel in jouw regio of daarbuiten, hoe hiermee om te gaan?
Dat vind ik ingewikkeld, want ik weet niet altijd wat een inwoner nodig heeft. Wat wij proberen te doen in de regio is om inwoners met regelmaat te bevragen hoe het met ze gaat. En van daaruit te vragen, wat doet u zelf? Of waar kan ik u nog bij helpen? Ik denk dat het misschien in de omstreken, Land van Kuik, soms iets anders is dan midden in Amsterdam. Dus ik heb geen antwoord. Ik heb wel als handreiking dat je mensen bevraagt. Wat doet u zelf en wat heeft u nodig? En dat wat je nodig hebt, ja, daar kan je natuurlijk met zorgverleners, welzijn en gemeente, maar ook met andere inwoners heel goed over spreken. En dan zie je dat de meeste mensen toch in een actiestand komen en zeggen, nou, als nou het probleem is dat jij niet altijd naar het ziekenhuis zelf kan, of je bent ziek en je hebt een hond en die moet uitgelaten worden, je bent ziek en er moeten boodschappen gedaan worden. Allemaal van die hele kleine dingen, tenminste ik vind het kleine dingen, maar die voor een inwoner bepalend kunnen zijn hoe zijn dag eruit ziet. Als je daar naartoe kan gaan, ja, dan zijn we volgens mij de goede dingen aan het doen.
Mm-hmm. En nu zei je eigenlijk aan het begin van ons gesprek dat we gaan verdubbelen, hè, qua hoeveelheid zorgvraag. Is dit ook de manier om aan die verdubbeling, zeg maar, een mouw te passen?
Ik weet het antwoord niet. Maar ik kan wel zeggen dat ik blij ben dat we in Mooi Maasvallei al wel op deze weg zijn. En al een tijdje. Dus we zien resultaten van het afbuigen van zorg. We zien minder opnames in het ziekenhuis doordat we meer thuis doen. We zien 9% minder 70-plussers op de SCH doordat we voorkomen dat het een acute zorgvraag wordt. En dat doen we thuis. Het is niet dat het ziekenhuis leeg staat, want het stroomt vol met die andere mensen die er wel thuis horen. Maar ja, ik ben wel blij dat we deze weg al ingeslagen zijn en dat ik niet nu pas begin met kennismaken met collega's in de regio. Of het echt de goede manier is, weet ik niet. Wij denken nu van wel. Maar ja, over een paar jaar kunnen we daar meer over zeggen.
Ja, we hebben nog geen glazen bol.
Nee.
Maar we kunnen wel ons best doen.
Ja.
Mooi, mooi. Ik denk dat we nu zo langzaamaan aan het einde van dit mooie gesprek zijn beland. Ik wil je enorm bedanken voor je openheid en vooral gedrevenheid, vol vuur en passie waarin je hierover praat. Ik wil ook graag de luisteraars thuis bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het een en ander bij jullie thuis getriggerd heeft in je hoofd over van, hey, dit is wat ik zou kunnen doen om met elkaar samen de zorg van morgen toegankelijk te houden. Dank.
Dankjewel.